Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Ja, welkom bij de ochtendnieuws van 7 oktober 2022. Dat betekent dat het vrijdag is. En dan zit aan mijn zijde vandaag Conor Clerks.
Goedemorgen, Bas.
Conor, goedemorgen. Nou, de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. Je vliegende start van de werkdag. Zometeen gaan we naar Rusland. Rusland-correspondent Joost Bosman gaat ons bijpraten. Want het is groot feest vandaag. Want Vladimir Poetin wordt 70. Maar we beginnen met de VVD, want de stemsite waarop VVD-leden vandaag hun nieuwe partijvoorzitter kunnen kiezen is niet goed beveiligd. BNR vroeg een aantal experts om eens naar die site te kijken en die vonden ernstige gebreken. Wat er precies mis is, ontdekte verslaggever Martijn de Rijk toen hij samen met JOVD'er Willem Meijer meekeek over de schouders van beveiligingsdeskundige Simon Ruwhof.
Zijn we dus nu, kunnen we dit ook zonder in te loggen, deze pagina openen.
We hebben wat hulp gekregen vanuit de VVD.
Dit is mijn gebruiksnaam en daaronder is mijn wachtwoord. Hij is gegenereerd, dus wel een stukje overtypen.
En met dat inloggen, maar zeker niet alleen daarmee, kan Simon flink aan de slag.
Ah, dit is wel. Kijk, hier is een unieke stemcode en een geboortedatum.
Een dikke 5 uur zijn we bezig geweest. Is dit de Poetin-proef wat je hebt aangetroffen?
Nou, Poetin-proof is een dergelijk stemsysteem zeker niet. Maar dichter bij huis is dit proef tegen inmenging van burgers in Nederlands of VVD-leden. Nou, daar heb ik wel een beeld van gekregen. Eigenlijk binnen de eerste paar uur dat we naar keken heb ik een tweetal datalekken in het stemsysteem gevonden.
En dat ging ongeveer zo. Wat gebeurt er nu?
Oh, ik denk dat we het eerste lek in het systeem nu gevonden hebben. En we zijn echt net even gewoon wat aan het
peuteren hier en daar.
Elke kandidaat kan een pamflet hebben op de website. En nou, er staat een oplopend nummer van dat pamflet staat in het websiteadres. En het enige wat ik nu gedaan heb, ik heb dat nummertje veranderd in een ander nummertje. En ik zie nu een pamflet van iemand uit een hele andere verkiezing die niets met de VVD te maken heeft. Dus we praten hier nu echt over een datalek.
En Simon, die hackt nog even vrolijk verder.
Ik zie ook dat een font van Google wordt ingeladen. Dat is niet netjes.
En dan weet Google dat je op de VVD-site zit.
Ja, dat je daar je aan het stemmen bent op dit systeem.
Nou, dan krijg je allemaal reclames en zo toegestuurd, hè? Van mooie auto's, wat denk je?
Bootjes, koop ze.
Ja. Nou, en daarnaast heb ik ook nog even gekeken naar de marketingwebsite van Inkesta die dit organiseert. En toen viel me al op dat er een door alleen in de adresbalk iets te veranderen, dat ik alle uploads op die website kon zien. En toen kon ik een aantal documenten, vertrouwelijke documenten van klanten van Inkesta kon ik inzien. Ja, dat zag er niet goed uit.
Maar is het dan in principe ook mogelijk dat je als je het zou willen, kan je de stemming beïnvloeden van die partijvoorzitterschapsverkiezingen?
Nou, het is denk ik uit een ethisch perspectief niet wenselijk om uit te proberen of je een lopende verkiezing zou kunnen beïnvloeden.
Want dat zou betekenen dat je hem ook echt daadwerkelijk beïnvloedt.
Nou, dat ja, dat kan ik niet doen vanuit ethisch perspectief. Dus dat heb ik niet getest. Maar daaromheen heb ik natuurlijk wel kunnen kijken. En daaruit blijken meerdere ernstige beveiligingslekken waren eigenlijk voor het oprapen. En dat gaf mij eigenlijk wel een heel slechte indruk over hoe Inkesta de privacy en veiligheid van hun IT-systemen heeft ingericht. Goedemiddag, je spreekt met Simon Ruwhof.
Nou, heb je al contact gehad met Inkesta? Hè? Dat is natuurlijk logisch. Als ethisch hacker, dan doe je dat.
Ja, direct heb ik hun gebeld. En dat was een heel open, vriendelijk gesprek. En zijn direct aan de slag gegaan om een aantal van de belangrijkste lekken meteen te dichten. Nou, dat was ook wel gelukt. Dus dat is een positief gevoel, heb ik eraan over. Ze hebben nog wel een hoop huiswerk om het hele systeem echt waterdicht te maken. Dus dat moeten we nog op wachten.
Ja, is het nou uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld wel zo'n goed idee om zo'n verkiezingen via internet te laten plaatsvinden?
Ja, kijk, voor zo'n. Ik denk dat het ook een veel betere oplossing was geweest als je een soort partijcongres of partijstemming fysiek had georganiseerd. Waar mensen ook heel zichtbaar en controleerbaar, transparant met papier en potlood stemmen. En dan krijg je niet meer dit soort. Vage risico's en is het wel al eerlijk verlopen? Want er zijn beveiligingslekken. En je wil de discussie over een uitslag wil je gewoon echt niet hebben.
Ik geloof dat de VVD met een stel prutsers in zee gegaan is, hè?
Ja, daar lijkt het enigszins op. Ik snap de allure dat ze een soort digitaal systeem willen gebruiken. Hè? Want een congres organiseren is ook een pech werk en je wilt toch dat iedereen kan stemmen. Ik snap dat. Maar als je dat doet, moet je er gewoon goed naar kijken. Welk systeem gebruik je? Hoe richt je dat in? En dat hebben ze blijkbaar niet goed genoeg gedaan.
Oké, zijn we er klaar voor om te gaan stemmen?
Ja. Dit doen we eventjes met ogen dicht dan natuurlijk, hè, wat mij betreft.
Ja.
Mag jij klikken?
Vertrouwelijk is wel belangrijk.
Zo is dat. Bedankt voor het stemmen. Uw stem aan Hugo de Jonge is binnen.
Ja, spannend. We gaan het zien.
Ja, leuk, mooi grapje, want Hugo de Jonge is van het CDA. We hebben in Kesta en VVD natuurlijk om een reactie gevraagd. Die wilden beide niet reageren op radio. In Kesta erkent dat er slordigheden in de beveiliging zaten, maar zegt dat ze die inmiddels allemaal heeft gerepareerd. En ook zeggen VVD en Kesta dat er geen reden is te twijfelen aan de integriteit van de verkiezingsuitslag. Vandaag dus de nieuwe partijvoorzitter van de VVD. Niet Hugo de Jonge. En dan
Vladimir Poetin, die viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Een vrolijke dag zal het niet zijn voor de Russische president. Zijn leger boekt weinig vooruitgang in de oorlog op Oekraïns grondgebied, terwijl de Oekraïners juist wel terreinwinst boeken. Naar eigen zeggen zo'n 400 vierkant kilometer in een week tijd in de door Rusland geannexeerde provincie Gerson. Rusland-correspondent Joost Bosman is bij ons.
Nou, even voor de actualiteit. Joost, goedemorgen. Wat is de stand van zaken nu in het Oekraïns offensief? Valt er iets te vieren voor Poetin?
Nou, ik kan me zo voorstellen dat Vladimir Poetin zich een betere verjaardag in het verleden kan heugen. Want de Oekraïners zouden opnieuw zo'n 20 kilometer hebben geboekt. Terreinwinst hebben geboekt afgelopen etmaal. Dus ze rukken nu op, met name in Gerson. En dat is die zuidelijke regio. En daar zouden ze al bijna de dam over de Dnipro, de rivier Dnipro, hebben bereikt. Bij Novakachovka. En daar hebben de Russen zich nog wel ingegraven, maar het lijkt eigenlijk erop dat ze dat hebben gedaan om juist een soort goed heenkomen te kunnen zoeken als de Oekraïners werkelijk de dam gaan veroveren. Dus ja, het ziet er voor de Russen in het zuiden in ieder geval niet best uit.
Nee, en de Russische verlies, is daar iets over te zeggen tot nog toe?
Nou ja, we weten dat er schattingen zijn van 50.000 tot 80.000 man verlies. En dat is dan ook, heb ik begrepen, de gewonden in kluis. Maar goed, dat is natuurlijk ontzettend veel. Als je beseft dat ze er met ongeveer 170.000 zijn ingegaan februari, dan is dat bijna de helft. Dat zie je dus ook overal terugkomen. Hè, dat de Russen gewoon te weinig manschappen hebben. Dat zeggen zelfs de Russische oorlogscorrespondenten die aan het front aanwezig zijn. Ze hebben toch een meer dan 1000 kilometer frontlijn te verdedigen. En ze moeten de keuze maken tussen het oosten en het zuiden. En dat lijkt eigenlijk slecht te lukken. Dat kan ook eigenlijk niet. Ze moeten ergens prioriteiten leggen. En het lijkt er zelfs op dat het zo slecht lukt dat ze op beide fronten zouden kunnen gaan verliezen. Omdat ze gewoon de spreiding te groot is van de troepen.
Ja, en dat is iets wat veel militaire analisten al gezegd hebben. Het veroveren, dat is één, maar het houden is twee. En zeker als je aanvoerlijnen worden gefrustreerd, en daar zijn de Oekraïners nu vrij goed in, dan wordt het lastig. Even naar dit, want een Russische separatistenleider in Gerson die maakte een videoboodschap en die zegt dat de Russische minister van Defensie Shoigu beter zichzelf kan neerschieten. Dat is nogal kritiek. Meneer Shoigu, de minister van Defensie, aangesteld door Poetin, is hij zijn positie nog lang houdbaar als je dit zo ziet gebeuren?
Nou, Shoigu staat onder alle kanten onder druk. Hè. Ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft al veel kritiek om geuit. Prigozhin, dat is de man van Wagner, de baas van Wagner, dat privéleger wat in de Donbass vecht met name, heeft dat gedaan. Ja, en het lijkt er toch een beetje op dat Poetin Shoigu, een trouw bondgenoot van hem, zelfs een persoonlijke vriend. We zien hem elk jaar bijvoorbeeld de verjaardag van Poetin vieren in bijzijn van Shoigu. En dan zijn ze samen aan het wandelen ergens op een taiga in Siberië. Maar dat Poetin Shoigu nu toch een beetje voor de bus dreigt te gaan gooien. Omdat het gaat gewoon heel slecht met het leger natuurlijk. Er zijn kleine aanwijzingen dat het zou kunnen gebeuren. Poetin heeft eergisteren een decreet getekend waarbij studenten van staatsuniversiteiten niet worden opgeroepen voor de mobilisatie. En daarbij zei Poetin dat was omdat het ministerie zijn regels niet op orde had. Nou ja, dat soort kleine punten van kritiek natuurlijk, dat zegt toch wel wat. En daar staat tegenover ook dat Poetin Kadyrov van Tsjetsjenië zou hebben bevorderd tot kolonel-generaal. Mm. Ja, ook dat zijn aanwijzingen dat het Shoigu toch wel richting de uitgang is. Ja.
Ja, ja. Zeg Joost, dan je zei het al eventjes, hè, de baas van Wagner, van dat huurlingenleger wat ingezet wordt, die had al openlijk kritiek. Maar en ook ziet hij daar dat er deserteurs zijn, zelfs in dat huurlingenleger. Maar er is ook een desertiepiek, tenminste wat wij hier horen, in het Russische leger. Hè? Wat aan de ene kant wordt vervolgens opgevuld met reservisten die worden opgeroepen en gemobiliseerd. Hoe staat het erbij? Wat hoor jij daarover?
Nou ja, er zijn gisteren filmpjes opgedoken, bijvoorbeeld van een tank ergens in Gerson, die komt aanrijden met witte vlaggen erop. Er liggen Oekraïense militairen liggen in de berm te wachten tot die aankomt rijden. En die tank geeft zich over. Er komen 3 Russische soldaten uitrollen en die zeggen, nou, oké, neem ons maar gevangen. Het zijn enkele beelden natuurlijk, het zijn maar 3 man. Maar er zijn ook bijvoorbeeld gisteren verhalen waren er over Russische militairen, een stuk of 13... die zijn met wapens en granaten en al hebben ze 4 auto's meegenomen. Die zijn naar de Krim gevlucht. Die worden nu gezocht en zijn ook natuurlijk behoorlijk gevaarlijk omdat ze gewapend zijn. Maar goed, het zijn redelijk individuele gevallen zou je kunnen zeggen. Maar het geeft alles bij elkaar misschien toch wel een beeld dat ook in Gerson, waar de Russische troepen gewoon ingesloten zitten, zich toch niet meer veilig voelen. En dat steeds meer Russische militairen de wijk nemen en zich uit de voeten maken.
Duidelijk, dankjewel. Correspondent Joost Bosman vanuit Moskou.
Ochtendnieuws.
Ja, dan premier Mark Rutte kijkt met goed gevoel terug op de eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Dat is die club die door Macron gevormd is. 44 leiders waren bij elkaar in Praag. En Rutte zei, dit smaakt naar meer.
Ik denk het wel. Ik ben er zelf erg enthousiast over. Wat ik net zei, bijvoorbeeld als het gaat om de veroordeling van die verschrikkelijke Russische agressie in Oekraïne, waar het betreft energie, gas, onze economieën. Dan is het eigenlijk zo vreselijk logisch dat je praat met alle landen in Europa. En niet alleen met de 27. Dat heeft echt een meerwaarde.
Zegt Rutte tegen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Nou, vlak na dat gesprek werd bekend dat er inderdaad een vervolg komt. Over een half jaar is er een tweede bijeenkomst en die is dan in Moldavië.
Vandaag wordt de bijeenkomst in Tsjechië weer teruggebracht tot een EU-format. Zo hoog op de agenda staat de gasprijs, want die moet omlaag. Rutte staat inmiddels open voor kunstmatig ingrijpen en het gezamenlijk Europees inkopen van gas. Maar hoe die plannen er daadwerkelijk uitkomen te zien, dat moet vandaag verder worden uitgedacht. Rutte gaat vanmorgen eerst om tafel met Macron en Scholz. Dan volgt er een overleg met alle EU-leiders. Een beslissing over harde Europese ingrepen op de energiemarkt, die verwacht Rutte pas na vandaag.
En dan zijn de Nederlandse spoorwegen bang dat de dienstregeling verder moet worden uitgekleed. Als er niet op tijd extra personeel wordt gevonden, zegt de NS in de Telegraaf. Directeur Bert Groenewegen heeft tegen zijn personeel gezegd dat de komende weken cruciaal zijn voor zijn bedrijf. In een 7 minuten durende interne videoboodschap erkent hij dat er fouten zijn gemaakt. Spreekt zijn zorgen uit over het verder moeten afschalen van de dienstregeling. En slaat ook alarm over de commercialisering van het spoor. Hij zegt, we werken met man en macht aan het terugdringen van het personeelstekort, maar er zijn nog steeds 2200 banen bij de NS te vervullen. En het lijkt erop dat die structureel niet ingevuld kunnen worden. Nou, die wanhoopskreet lijkt een reactie op het programma van eisen voor de vervoersconcessie. Maandagavond in de Tweede Kamer gepresenteerd. Daarin staat onder andere het voornemen om vanaf 2025 de hoge snelheidslijnen naar Berlijn, Frankfurt, Londen en Parijs weer weg te geven aan de markt. Nou, dat zou betekenen dat de NS die hele lucratieve lijnen voor een deel aan gaat bieden in de markt. Ze kunnen het niet vullen zelf. En dan kan je er ook geen geld aan verdienen. Minder inzetten van treinen leverde de afgelopen tijd veel klachten op. Het aantal klachten is afgelopen maand verzesvoudigd, meldt reizigersorganisatie Rover. En op het meldpunt volletreinen.nl stroomde afgelopen maand al 1700 klachten binnen, terwijl dat er normaal zo'n paar honderd zijn.
De rechtszaak tussen Twitter en Elon Musk is aangehouden, zodat Musk tijd heeft om de financiering rond te krijgen. Dat schrijven Amerikaanse media. En daarmee is er eindelijk duidelijkheid na een toch wel opmerkelijke week die begon met een brief van Elon Musk en Twitter. Daarin stond dat hij het platform toch voor die afgesproken prijs van $44 miljard over wil nemen. Nou, de rechter van de speciale rechtbank in Delaware, waar die zaak gaat dienen, heeft Musk nu een deadline opgelegd. Op 28 oktober, dan moet de deal afgerond zijn. Anders volgt er alsnog een rechtszaak in november. Twitter wilde geen uitstel. Volgens advocaten van het bedrijf zou uitstel van de zaak een uitnodiging tot meer kattenkwaad en tijdrekken zijn voor Elon Musk. Ja, die zich zacht gezegd ook wel wispelturig heeft gedragen in deze zaak.
Dat kan je wel stellen.
En Twitter laat nu weten uit te kijken naar het afronden van de transactie tegen $54.20 op 28 oktober.
Ja, en Elon Musk heeft ook al gezegd op Twitter namelijk dat Twitter will not take yes for an answer. Dat is wel mooi. Er is nog steeds niet heel veel vriendschap. En dan dit. De Zuid-Koreaanse techgigant Samsung kwam vannacht met een winstwaarschuwing van 32%. Aangezien de vraag naar consumentenelektronica en chips krimpt als gevolg van de wereldwijde economische vertraging. Nou, dat die firma minder winst zou maken was al min of meer verwacht door analisten. Maar dat die daling 32% zou zijn, dat niet. Samsung is werelds grootste maker van geheugenchips, maar ook van smartphones en televisies. En daarom is ze maatgevend voor de wereldwijde vraag naar consumentenelektronica. Boosdoeners, stijgende inflatie, hoge rentetarieven en de impact van de oorlog in Oekraïne. Nu kwam die winst over Q3 uit op €8 miljard... tegen €11,5 miljard vorig jaar. En dat gaat bij Samsung om de eerste winstdaling op jaarbasis in bijna 3 jaar tijd. Verder verwachten analisten dat de prijzen van chips ook in Q4 zullen blijven dalen, het huidige kwartaal, waardoor de winst ook over dit kwartaal verder gaat dalen. En de vraag die gaat naar verwachting pas begin volgend jaar, als alles mee zit en de glazen bollen doen het echt, met chips van Samsung herstellen.
Als het aan defensieminister Ollongren ligt, moeten we anders naar wapens gaan kijken, schrijft het FD. Pensioenfondsen en andere financiers moeten hun principes aan de kant leggen en hun geld in de wapenindustrie durven steken, vindt de minister. Gisteravond beantwoordden ze vragen voorafgaand aan het debat genaamd naar een Europees leger. Dat was georganiseerd door het FD zelf. De afgelopen jaren werden pensioenfondsen juist gedwongen om niet in wapenfabrikanten te investeren. Ook banken werden met gefronste wenkbrauwen aangekeken op dergelijke investeringen. Ollongren vindt dat het tijd is voor verandering. De Russische inval in Oekraïne heeft ons anders tegen oorlog, vrede en dreigingen laten kijken. We hebben de wapenindustrie gewoon nodig, zegt ze. En uitsluiten leidt ertoe dat we ons zelf niet goed kunnen verdedigen, terwijl we juist strategisch autonoom zouden moeten zijn. Wel is het volgens haar belangrijk om ethisch verantwoord te blijven. De industrie moet wel binnen internationaal rechtelijke kaders werken, oftewel geen wapens produceren die het humanitaire oorlogsrecht overtreden. Ook pleit de minister voor meer internationale samenwerking. De NAVO blijft de hoeksteen van de verdediging van Europa, maar in Europa moet onderling ook nog meer worden samengepakt. Nu zijn we volgens Ollongren nog te afhankelijk van de Verenigde Staten. Met haar betoog probeert ze de 5 miljard die dit jaar in defensie wordt gestoken te verantwoorden.
We gaan even kijken wat er allemaal in Den Haag op de rol staat. Vandaag politiek verslaggever Leendert Beekman.
Het is weer vrijdag. Ook wel een van de meest voorspelbare dagen in politiek Den Haag. Want als eerste op de agenda staat de ministerraad. Gevolgd door de wekelijkse persconferentie van minister-president Rutte. Verder zijn er nog 2 verhoren in de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. En praat Wilfred Gené met Tjeerd de Groot van D66 in de Friday Move. En dan gaat het natuurlijk over het rapport Remkes. Boeren, uitkoopregelingen en die ene datum, 2030. En dat doen ze samen met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
Zij, onze andere politiek verslaggever, Leendert Beekman. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. Nou, kom maar.
En de Telegraaf vuist tegen narcoterreur. Nederland wil de samenwerking met andere Europese landen tegen drugscriminelen versterken. Volgens minister Jezielgus van Justitie en Veiligheid moet informatie over georganiseerde misdaad beter worden gedeeld. Ook wil zij experts uitwisselen met Europese partners.
Ja, nou, in het FD nog even terugblik op de financiële beschouwingen van gisteren. Mevrouw Kaag laat de optie op een hoge staatsschuld gewoon open. In de financiële beschouwingen biedt de minister van Financiën nou niet echt duidelijkheid over hoe het prijsplafond voor energie bekostigd moet worden. Een van de opties is om het op de staatsschuld, dus op de lange baan, te schuiven.
De Volkskrant dan. De agenda's van bewindslieden zijn nog niet op orde. Vooral die van minister Van der Wal niet. De Open State Foundation maakt een ranglijst van ministers op basis van het bijhouden van de agenda. Beste kindje van de klas was zorgminister Kuipers. Hij had zijn afspraken 9 van de 10 keer in de agenda staan. Onderaan bungelt stikstofminister Van der Wal. Maar 57% van haar afspraken staan in haar openbare agenda.
In de Volkskrant is de Kamer bezorgd om toename van gokkende jongeren, maar verbod op reclame loopt vertraging op met het WK voetbalopkomst. Vreest de Kamer voor een reclamefeestje voor die online gokbedrijven. De wet kansspelen heeft van alles voor hen mogelijk gemaakt. 1 op de 5 jongvolwassenen heeft wel ergens zo'n gokken. En daarom zegt minister Weerwind van Rechtsbescherming tegen die goksites: jongens, kom op. Jullie hebben een morele plicht om gokkers tegen te houden.
Het FD dan. Shell probeerde wel degelijk om onder aansprakelijkheid van NAM-schulden uit te komen. Door de zogenaamde 403-verklaring in te trekken wilde Shell de schulden van dochterbedrijf NAM terugbrengen. Die hadden veel openstaande kosten doordat aardbevingen in Groningen voor veel schade hadden gezorgd.
En dan is dat deed tenslotte helemaal gek van het geplok. In 30 plaatsen klagen omwonenden bij de rechter over de geluidsoverlast van padelbanen. In Beverwijk hebben bewoners van een woonwagenkamp een zaak gewonnen van de lokale padelvereniging. Na 8 uur 's avonds mag er niet meer worden gepaddeld, gepaddeld. Jij doet het ook, hè, paddelen?
Ik heb het 1 keer gedaan op een bedrijfsfeest.
Plokker de plok.
Plokker de plok.
Maar maakt het inderdaad herrie?
Het maakt wel herrie, het is wel leuk. Maar maakt het is een beetje hetzelfde als je een basketbalveldje voor je deur hebt staan. Dat hoor je wel als mensen daar gaan spelen.
Ja, maar na 8 uur dus niet meer paddelen in Beverwijk. Zo. Nog eventjes naar dit, want gratie voor cannabisovertreders in Amerika. Iedereen die op federaal niveau is veroordeeld voor het bezitten van kleine hoeveelheden cannabis krijgt nu kwijtschelding van zijn straf, maakte president Joe Biden vannacht bekend. Hij roept de 50 staten op om datzelfde te doen. Tussen 92 en 2021 zijn er volgens de New York Times 6500 mensen federaal veroordeeld voor het in bezit hebben van cannabis. En in de Amerikaanse staten ligt dat aantal nog vele malen hoger. Klein effect dus deze gratie, maar wel een ingeloste campagnebelofte van president Biden. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid laat uitzoeken of cannabis wel de juiste klassificatie heeft in de huidige federale wetgeving. Want momenteel is het gelijkgesteld aan bijvoorbeeld heroïne en LSD. En volgens die klassificaties is het dus zwaarder dan fentanyl, een gevaarlijke synthetische opioïde. Nou, dat slaat nergens op, want dat is gewoon een dingetje wat je van de huisarts krijgt als pijnbestrijder, zegt Biden. Over volledige decriminalisering wordt niet gesproken. Dat zou een zaak zijn voor het congres en niet voor de president zelf. In Canada zijn ze daarin een stukje verder.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.